Ik vind dat een vorm van concurrentie nooit kwaad doet. Dit houdt mensen wakker, dit laat u verder denken, dat maakt u creatief. De vraag is of het zin heeft om de opdracht van openbare dienst te gaan liberaliseren.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? Zijn het de cijfers, de genen, ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Begin de jaren 80 begon Sophie Dutordoir, topvrouw van NMBS, haar studies Romaanse filologie aan de Gentse Universiteit. Tegen het voorstel in van haar moeder weliswaar, want die wilde haar naar de militaire school sturen. Maar eenmaal gekozen, ging ze rigoureus door tot de finish. Een karaktertrek die de energierijke dame 40 jaar later nog altijd van top tot teen typeert. Bij benadering of vlug tevreden zijn houdingen waarvan ze het op de heupen krijgt. Zelfs als ze thuis een hutsenpot bereidt, moet die af zijn. Inclusief peperbollen en spruiten. Dutordoir begon haar loopbaan bij wijlen eerste minister Wilfried Martens. In 1990 ging ze aan de slag bij Electrabel, dat ze, behalve een korte tussenstap als CEO van Fluxys, meer dan 20 jaar trouw bleef. Na een korte tussendoor met haar eigen Italiaanse delicatessenzaak Popea in Overijse, maakte ze de overstap naar NMBS. Als gezworen adept en fanatiekeling van industriële ondernemingen, leidt ze sinds 2017, zoals ze zelf zegt, de meest complexe organisatie waar ze tot nog toe heeft gewerkt. In 2019 vervoerde NMBS meer dan 253 miljoen reizigers. Vandaar telt het zo'n 18.000 medewerkers en rijden haar treinen per dag 7 keer de wereld rond. Dutordoir's parcours is het resultaat van veel toevalligheden, ontmoetingen, opportuniteiten en van af en toe de moed te hebben om op de trein te springen, als die langskomt. En ook, al kan ze soms niet voorbij de politiek, het siert haar dat ze opkomt voor haar onderneming die om de haverklap onder vuur wordt genomen. Zal ze ooit nog een andere job doen? Ze staat er niet bij stil. En mocht ze morgen, om welke reden dan ook, NMBS verlaten, zal ze dan opnieuw met haar delicatessenzaak beginnen, waar je haar beruchte garnaalkroketten kunt proeven. Ik heb het haar gevraagd. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Ik herinner mij uw uitspraak op de persconferentie, en dat is al van 2016, toen u werd aangesteld als CEO van de NMBS, waarin u zei, alle toekomstige beslissingen zullen worden getoetst aan één zin. Brengt het iets meer op voor de reiziger? Wat bedoelt u daar precies mee?
Ja, en dat blijft inderdaad zo. En ik zou er vandaag zelf nog een aantal elementen aan toevoegen. Als wij iets doen met NMBS, als wij iets nieuws ontwikkelen, iets uitbreiden, iets afschaffen, iets anders gaan doen, iets laten evolueren, is de vraag die ik altijd stel en blijf stellen in mijn directiecomité 1. Brengt dat echt iets op voor de klant en wat brengt het hem op? Voegen we daar ook aan toe nu? Brengt dit ook iets op voor de minder mobiele klant? 3. Brengt dit iets op voor de duurzame mobiliteit van dit land en gaat dat de modal shift van de wagen naar de trein gaan aanmoedigen? En 4, is het sop de kolen waard? Moeten we daarin investeren? Wat is de kostenbaten? En moeten we dat echt per trein gaan doen? En dus dat blijft inderdaad mijn uitgangspunt. Ik moet zeggen, als ik bij NMBS ben aangekomen, een goede 5 jaar geleden intussen, je moet weten dat daar op dat ogenblik zelf geen volwaardig klantendepartement bestond. Dus we hebben dat toen opgericht en dat is ook nodig. Wij vervoeren toch elk jaar 250 miljoen reizigers elke dag opnieuw op een veilige manier. Wat klantencommunicatie betreft bijvoorbeeld, dit was een departement, maar op een N-8 laag binnen de hiërarchie, ergens in een kelder zonder ramen. Op dat ogenblik was ook nog het bouwen van een busstation in Jamaica een even grote core business als een trein correct laten rijden. Dus we hebben daar met een nieuw directiecomité zeer veel orde op zaken gesteld. Mm-hmm. We hebben daar onze core business bepaald, onze prioriteiten bepaald, onze waarden bepaald en binnen die prioriteiten uiteraard de klant. En we zijn die ook gaan meten, jaar na jaar, op verschillende elementen. Punctualiteit, de netheid, de informatie. En nu, op 5 jaar tijd, hebben we toch een merkelijke stijging door voortdurend alles bij te sturen. Daar waar 5 jaar geleden 6 klanten op de 10 ons een 7 op 10 gaven, zijn dat er vandaag vandaag 75%. Dus ik zou zeggen, het loont, maar nee. Het is een permanent werk en een permanente aandacht. En je moet elke dag opnieuw die vraag blijven stellen.
Dat is dus wel keihard werken, maar uiteraard niet ten koste van alles. U heeft ooit gezegd, verander wat je niet kunt aanvaarden en aanvaard wat je niet kunt veranderen. Dat moet bijna als een mantra klinken voor u.
Iets wat goed is, moet je houden, moet je behouden, moet je cultiveren, moet je aanmoedigen en je moet de mensen daar ook voor bedanken. Maar het merendeel van de zaken is hoe dan ook voor verandering vatbaar. En nog liever dan verandering spreek ik eigenlijk van evolutie. En evolutie is iets positiefs. En evolutie moet iets bijbrengen. En je moet ook aan jouw mensen kunnen verantwoorden en uitleggen waarom iets anders moet. Het komt er niet op neer in het leven van telkens meer te doen van hetzelfde. Maar om dingen leuker te gaan doen, digitaler te gaan doen. Zodanig dat je je echt kan bezighouden met de edele en de meer nobele taken. Maar dat vergt uitleg. En ik denk dat bijna elk onderwerp, elk domein vatbaar is voor evolutie en verandering. En dat dit positief is.
Een grote verandering die er is aangekomen is namelijk dat de NMBS de komende 10 jaar... haar monopolie mag behouden op het treinvervoer van passagiers in het land. Maar daarna staat niets nog de liberalisering in de weg. Wat verwacht u van die liberalisering van het spoor?
Eigenlijk voorziet Europa 4 grote momenten in gans het liberaliseringsproces. En de meeste daarvan zijn eigenlijk achter de rug al. En de concurrentie bestaat wel ook effectief. We hebben 2007 gehad, ogenblik waarop het vrachtvervoer per spoor geliberaliseerd is. En dus iedereen die vracht wil vervoeren in België, kan dat. Dan hebben we 2010 gehad, ogenblik waarop het internationale reizigersvervoer geliberaliseerd is. En we kennen ze. De Thalissen zijn er, de ICE's, de Eurostars, noem maar op. Dan hebben we de datum van 2020, dus 2 jaar geleden, waarop het nationaal reizigersvervoer, maar niet het nationaal reizigersvervoer voor openbare dienst, het commercieel reizigersvervoer, geliberaliseerd is. En dus vandaag iedereen die een blauwe, gele, rode, oranje trein heeft en een veiligheidscertificaat heeft, kan die trein laten rijden in België, maar wordt daarvoor niet gesubsidieerd. Kennen we dit al vandaag? Nee. Was er een intentie om dat te doen net voor de COVID-crisis? Ja, want er was inderdaad een aankondiging gekomen van Flixtrain om treinen te laten rijden tussen Parijs via Mons naar Brussel. COVID heeft daar stokken in de wielen gestoken. En dan hebben we nu dit andere moment, 2023. En voor die datum moet dus inderdaad ook een keuze worden gemaakt voor wie de openbare dienst gaat uitoefenen. Dus openbare dienst met rechten en plichten. En dit kan dus op 2 manieren gebeuren. Ofwel ga je aan een onderneming een directe award geven, dus een directe toewijzing geven. En dit is de intentie van België ten opzichte van NMBS. Ofwel organiseer je daarvoor een tender. Wij hebben gekozen voor die directe award. Het is gepubliceerd in het Europees Bulletin. Dit moet nu wel nog geconcretiseerd worden, maar we zullen daarop terugkomen. Maar dan heb je eigenlijk ook nog een gans andere vorm van concurrentie, en dat is voor mij nog belangrijker. Dat is de concurrentie van de wagen. Wat de bedoeling moet zijn van een NMBS en van het spoorverkeer, dat is zoveel mogelijk mensen uit een wagen halen en die modal shift teweeg brengen naar het treinverkeer, naar het openbaar vervoer. En het is daarop dat wij nu maximaal willen inzetten de komende weken, maanden, jaren, om inderdaad ook te kunnen voldoen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen die ons land zich heeft gesteld.
Maar u vreest dus niets voor een liberalisering binnen 10 jaar als die andere potentiële concurrenten ook op de markt zullen komen voor het bestaan van de NMBS?
Nee. Ik vind dat een vorm van concurrentie nooit kwaad doet. Dit houdt mensen wakker. Dit laat u verder denken. Dat maakt u creatief. De vraag is of het zin heeft om de opdracht van openbare dienst te gaan liberaliseren. En of dat op dat vlak men niet beter toe is met een goede vorm van regulering, met een vorm van autonomie voor het bedrijf. En uitgaande van het feit dat België het land is dat het is. Dat is geen groot land zoals Frankrijk, dat kan opgedeeld worden. En dus persoonlijk ben ik eerder een voorstander van een goed gereguleerd systeem voor het uitoefenen van de opdracht van openbare dienst.
Mag ik dat vertalen als zijnde een exclusieve taak dan van de overheid, het spoorvervoer?
Ik denk dat het altijd de taak moet blijven van de overheid om die openbare dienst georganiseerd te krijgen. En dan komt het aan de overheid toe om te gaan bepalen hoe zij dat wil gaan doen door een aanduiding, door een in concurrentiestelling.
De liberalisering is voor vooral dan, laten we zeggen, linksdenkend België eerder een dreiging, want men verwacht dat de dienstverlening zal afkalven, dat het duurder zal worden om met de trein te sporen. Denkt u dat ook zo, of zegt u, nee, helemaal niet, dat hebben ze verkeerd?
Je hebt vooral veel mensen die liberalisering gaan verkopen als een prijsverlaging en een kwaliteitsverbetering. Mm-hmm. En daar, eerlijk gezegd, ik heb daar een déjà vu. Je kent mijn verleden. Mm-hmm. Ik heb 23 jaar bij Electrabel gewerkt. En ik heb toch meegemaakt hoe regeringen, en vooral de regering Verhofstadt, de liberalisering van de elektriciteitsmarkt aan het grote publiek heeft verkocht als, en dit gaat nu de daling met zich brengen van de elektriciteitsprijs. Het volstaat van naar jouw factuur te kijken om te zien dat dit niet waar is en mm-hmm. ook nooit waar geweest is. Dus ik geloof niet dat liberalisering leidt tot een prijsverlaging. Liberalisering en een in concurrentiestelling kan leiden tot een kwaliteitsverbetering. Mm-hmm. Maar die kwaliteitsverbetering kan je ook bekomen, in ons geval, door een goed... Eén, moet je het al doen uit principe. Degene die dat principe niet hanteert, is niet waard van daar te werken en van dat bedrijf te leiden. Twee, je kan ook die kwaliteitsverbeteringen gaan betoneren. En dat is hetgeen wij toch gaan doen in het beheerscontract, waarop wij jaar na jaar gaan moeten bewijzen van het beter te doen in tal van domeinen. Mm-hmm. En dan, zoals ik daarnet al heb gezegd, ik denk echt dat... ik heb respect voor Europa en ik ben een grote Europeaan, maar misschien moet men zich eerlijkheidshalve toch ook de bedenking durven maken of alle sectoren zich lenen tot die grote liberalisering. Ik ben persoonlijk van mening dat dit niet echt het geval is voor de verkoop van elektriciteit naar de retailsector, net zoals ik die mening deel voor wat betreft het nationaal reizigersvervoer onder het motto van openbare dienst met heel wat collectieve en maatschappelijke verplichting.
Mm-hmm. U zei het daarnet zelf al eventjes, dat beheerscontract komt er aan, eind dit jaar hopelijk, na 10 jaar bijna. Wat zijn de grote krijtlijnen van dat contract?
Dat ga ik zeker niet aan jou zeggen, maar ik ga wel toch iets zeggen over het beheerscontract.
Mm-hmm. Okay.
Eén, vind ik dat het convenabel is en de normaalste zaak ter wereld is als je een bedrijf bent zoals NMBS erin is en als onze aandeelhouder de overheid is, of om het even welke aandeelhouder, dat er een contract bestaat tussen die twee partijen. Een contract met rechten en plichten. Ik denk dat België ongeveer het enige land is waar dit beheerscontract niet bestaat en waar het laatst gekende beheerscontract teruggaat naar 2008, naar een wereld waar alles nog ander was. Mm-hmm. En dus dat beheerscontract moet er komen en dat beheerscontract moet er vlug komen. Want indien België dat beheerscontract niet heeft, volgend jaar zal gelijk welke operator aan de deur kunnen kloppen, zal Europa aan de deur kunnen kloppen om te zeggen, dit land moet hier haar openbare dienst in concurrentie gaan stellen. En dus we werken daaraan. We werken daaraan eigenlijk sinds de zomervakantie vorig jaar, samen met onze voogdijminister. En wij zijn aan het werken op verschillende tracks, eigenlijk 5 parallele tracks. 1, de inhoud van het contract zelf, dus dat zijn de rechten en plichten. Wat moeten wij doen als openbare dienst? 2, wat zijn dan onze rechten? Welke compensatie krijgen we daarvoor? En hoe zal die berekend worden? Mm-hmm. 3, een strategisch plan. Wat zijn de ambities in de verschillende domeinen? 4, en dat is zeer belangrijk, een meerjaren investeringsplan. En daar hebben we zo om geroepen. Wij zijn een industrieel bedrijf met lange investeringscycli. Ja. Tot nu toe kenden wij enkel investeringsplannen over een duurtijd van 4 jaar. En dus wij gaan nu werken als normaal en als elk ander industrieel bedrijf aan een investeringsplan op de 10 jaar. En dan de laatste trek, en voor mij minstens even belangrijk, dat is het performantietraject. Waar willen wij staan over 10 jaar? En welke productiviteitsverbeteringen gaan wij afleggen over die 10 jaar? Die discussies zijn zeer intensief en wij hopen Er is in elk geval ook een engagement van de minister om voor eind van dit jaar dit contract af te sluiten. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd, als wij het niet hebben binnen het jaar, dat het er ook niet meer zal komen. Want ik voel nu ook al van alle hoeken van dit land, in het kader van die onderhandelingen, in het kader van verkiezingen die er vandaag nog niet zijn, maar zullen komen, ja, de handel beginnen tussen het verhogen en het renoveren van het station in de ene gemeente tegen een parking in de andere gemeente. Nog eens, we zijn een industrieel bedrijf. Dit moet met rigueur geleid worden. En dus dat soort koehandel kan niet. En dus het is essentieel dat we daar zeer vlug landen. De wil is er langs beide kanten en het is zeer intensief op dit ogenblik.
Ja, want het heeft het momenteel ook echt niet voor de wind. Hè. De coronacrisis heeft toch echt wel zwaar gedrukt op die financiële situatie, op het winstmodel ook van de NMBS. Het aantal reizigers kwam dan ook eens onder druk te staan. Vandaag hebben we dan nog de inflatie en de piekende energiekosten. Allemaal factoren die het uzelf niet en uw organisatie niet makkelijk maken. Hè. Verwacht u dat tij opnieuw gaat keren? Of welke ingrepen wilt u nemen om dat operationele verlies in te perken? Of opnieuw winst te maken?
Eén, dit moet keren, dit moet vlug keren. En we gaan er alles aan doen om dit te laten keren. Het is inderdaad zo, we hebben mooie jaren gekend. De jaren 2017, 2019. Eigenlijk alle elementen waren aan het groeien. We hadden meer reizigers. We hadden een betere punctualiteit. We hadden een schuldafbouw. We genereerden positief exploitatieresultaat. De klantentevredenheid ging naar omhoog. We bouwden, we investeerden in parkings, in stations, in aanbod. Dus alles zat goed. En dan boom, en voor iedereen de coronacrisis. We hebben daar bijzonder zwaar onder geleden, financieel. Twee zaken. Onze treinen zijn altijd blijven rijden. En op vraag van de overheid hebben wij ook altijd een maximaal treinaanbod ingezet. Twee, onze mensen zijn er altijd blijven staan. Ondanks ook het feit dat wij zieken hebben gehad en quarantaines hebben gehad. Dus chapeau om op de frontlinie te blijven staan. Het feit dat alle treinen naar genoeg zijn blijven rijden, dat wij geen technische werkloosheid hebben gekend en dat het aantal klanten fenomenaal is gedaald gedurende die periode, heeft natuurlijk een financiële kater achtergelaten. We hebben momenten gekend in de zwaarste lockdown waar we naar 10% van de klanten zijn teruggevallen. En dan zijn wij daar stilletjes aan terug uitgekomen of beginnen groeien in functie van de deconfinering in dit land. Eind vorig jaar zaten we terug aan 60%. Van de klanten. Vandaag zitten we aan 80% van de klanten. En met een groot onderscheid, het vrije tijdsverkeer neemt sterk toe, vooral bij mooi weer. We hebben dat gezien de afgelopen weekends, waar we al terug cijfers halen van 2019. Alles wat woon-werk is, met de geïnstitutionaliseerde telewerking, is aan het afnemen. En dus dat heeft een kater nagelaten, financieel, de afgelopen twee jaar, van min 300, min 400 miljoen. En het komt er nu op neer van drie zaken te doen. Eén, om onze inkomsten te gaan optimiseren en dus meer klanten naar de trein te krijgen. En we gaan dat doen. We gaan zware marketingcampagnes doen. Maar het is ook, denk ik, een collectieve verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, van mensen, van individuen, om de trein te gaan nemen en die aan te moedigen. Twee, wij gaan besparen. Wij gaan verstandig besparen. We gaan niet knippen waar niet moet geknipt worden. En drie, rekenen wij ook op de steun van de overheid. We hebben de afgelopen jaren inderdaad die COVID-compensaties gekregen. En we gaan die nog een paar jaar nodig hebben. We gaan die nog nodig hebben dit jaar, volgend jaar en het jaar erop. Van dit jaar zijn er nog twee andere grote tegenvallers, zoals je het zelf hebt genoemd, de inflatie en de energiekosten. Om even te kijken naar de inflatie, ik denk dat we tussen eind 21 en juli 2023 zes indexsprongen zullen kennen. Ja. We hebben een loonmassa van 1,2 miljard euro.
Dat zegt voor
die zes indexaties, ja. Ja, dat zal 10% geven. Dat is 120 miljoen euro. Ik heb die niet. 2, energie. We zijn de grootste energieverbruiker in dit land. We hebben ook het grote voordeel dat ons net voor 95% geëlektrificeerd is. Dit heeft een kost. Dit heeft een meerkost. Die meerkost dit jaar zal 80 miljoen euro bedragen. Wij vragen dus inderdaad nu aan de overheid om ons te helpen die bridge te maken in die moeilijke jaren. Ofwel geloven we samen in het openbaar vervoer en gaan we er samen door, ofwel geloven we er niet in en zeggen we het aan elkaar. Ik heb dus inderdaad voor mijn bedrijf 3 jaar steun nodig de komende jaren. We gaan dat ook onderhandelen. Wij zijn daarover in gesprek, maar die is essentieel. Want wij geloven wel sterk, zeer sterk, in de toekomst. De ambitie die wij hebben is echt om tegen 2030, over 10 jaar, het vrije tijdsverkeer met 40% te laten stijgen en de woon-werkverplaatsingen met 25% meer abonnees te kunnen laten groeien. En dus we hebben sterke ambities en we gaan daar alles voor opzetten, maar we hebben inderdaad die bridgeperiode waar we graag samen zouden doorgaan.
Plus heeft die middelen ook nodig om je investeringsbeleid op die langere termijn ook te kunnen lanceren of zelfs te onderbouwen.
Het is essentieel. Allee, laat ons toch een kat noemen. Er is in dit land, en nog eens misschien ook naar analogie met anderen, zijn er echt decennia van onderinvestering geweest in het spoor. Ik denk dat vandaag iedereen zich bewust is van het feit dat een oplossing voor het klimaat zonder de bijdrage van de transportsector niet mogelijk is. En zelf dat de trein, het openbaar vervoer in het algemeen, de oplossing is, een van de elementen van oplossing is voor het klimaat. En dus we moeten daarin blijven investeren. We hebben dat ook gedaan, ook ondanks die moeilijke coronacrisis. Wij hebben vorig jaar en we gaan ook dit jaar 700 miljoen gaan investeren. Dat is heel wat. En we doen dat op een zeer rigoureuze manier, zeer goed nadenken telkens waarin wel en waarin niet. De helft van dat bedrag gaat naar nieuw rollend materieel, zoals ze dat bij de NMBS noemen. Treinen en locomotieven. Je moet weten dat vandaag meer dan dat bijna 50% van onze treinen een leeftijd heeft van meer dan 25 jaar. Dat 40% van de plaatsen in de trein niet van airco voorzien zijn. En ook hier in België worden de zomers warmer op elk vlak trouwens. En dus wij moeten investeren in nieuw, energiezuiniger materieel, flexibeler materieel. Dit is de helft van die 700 miljoen. Dan gaan wij 150 à 200 miljoen investeren in stationsomgevingen. Betere toegang, renovaties, liften die werken, escalatoren die werken, loketten die er zijn, dienstverlening in de stations, veiligheid, sanitair. En dan een goede 100 miljoen euro per jaar om de zeer archaïsche IT-toepassingen, infrastructuur van de NMBS op punt te zetten, zodanig dat klanten en onze medewerkers daar beter van worden.
Mm-hmm. En dan heeft u het nog niet gehad over recrutering, want u gaat ook op zoek moeten, of gaat op zoek naar ongeveer 1300 mensen die u wilt aanwerven om uw ploeg uiteindelijk ook toekomstgericht te kunnen blijven inzetten om die dienstverlening en dat comfort en die vergroening mee te helpen uitbouwen en uitrollen en uitdragen. Klopt dat?
We hebben vorig jaar 1200 mensen gerecruiteerd. Mm-hmm. En wij plannen om dit jaar 1300 mensen te recruteren. Dat is enorm, want we vissen allemaal in dezelfde vijver en iedereen heeft de beste werkkrachten en de beste collega's nodig.
En u gaat ook op zoek naar nog meer diversiteit binnen de Hanse ploeg. Dan spreek ik over inclusief aanwerven, alle mogelijke. Ja, als het maar een talent is, die een talent is. Daar komt
de diversiteit mee. Is een thema waar ik persoonlijk echt zeer, zeer veel belang aan hecht. Ik vind als NMBS, ik zei het daarnet al, wij vervoeren elke dag 900.000 reizigers, 250 miljoen per jaar. Ik vind dat ons personeel de spiegel moet zijn van de reizigers die wij vervoeren. En dus inderdaad, ik wil een ideale mix van geslacht, een ideale enorme mix van mensen met een verschillende culturele, religieuze, sociale achtergrond. Mensen met een verschillende opleiding. De rijkdom bestaat er precies in om al die mensen te laten samenwerken. En dus ja, we hebben dat nodig. We zetten daar sterk op in. We hebben daar trouwens 2 mooie awards gehad afgelopen jaar voor ons diversiteitsbeleid. En het komt er eigenlijk niet alleen op neer om te gaan recruteren onder het mom van de diversiteit. Maar daarnaast heb je het andere onderwerp en dat is inclusie. Mm-hmm. En laat dit nu ook allemaal leven en goed leven binnen de onderneming. En dus ja, dat is een thema waar ik bijzonder veel belang aan hecht. Ik vond het bijvoorbeeld niet kunnen. Tot voor 3 jaar kon bijvoorbeeld de job van statutaire treinbegeleider of veiligheidspersoneel enkel worden uitgeoefend door iemand met de Belgische nationaliteit. Omwille, als ik dan vroeg naar het argument van het feit dat verbaliseren alleen maar kon vanuit die nationaliteit. 1, denk ik dat dat al een verschrikkelijke invalshoek is. Als je denkt al om te verbaliseren, ik zou zeggen, laat eerst je treinen rijden en maak eerst jouw klanten blij en verbaliseer daarna. En 2, interpreteer dat een beetje juister, een beetje moderner, een beetje creatiever. Dus ook daaraan hebben we gewerkt en vandaag is dus zijn dus ook die functies open.
Al bij al, als ik het allemaal hoor, blijft de NMBS of is de NMBS nog altijd een van de meest complexe organisaties? Heeft het zelf gezegd waar u tot nu toe heeft gewerkt? Heel strakke hiërarchische structuur, hoog aantal statutairen, complexe lange aanwervingsprocedures. Dat maakt het snel schakelen als management alsmaar moeilijker, veronderstel ik. U bent nu zelf 5 jaar aan het hoofd van de organisatie. Ziet u daar een vereenvoudiging groeien?
Ik denk dat er al bijzonder veel veranderd is. Misschien niet altijd even zichtbaar. Ik heb er eigenlijk ook bewust voor gekozen als patroon van die onderneming om ook niet veel naar buiten te komen. Alleen op de momenten dat het echt noodzakelijk is. Omdat ik vind dat het beter is van in stilte zeer hard te werken dan te gaan roepen en kraaien. Nu, misschien als ik kijk naar jouw verschillende vragen, is NMBS een complexe onderneming? Het is een bijzonder complexe onderneming. Het is de meest complexe onderneming die ik nu op mijn 60ste al gezien heb. Complex omwille van haar historiek. Complex omwille van het feit dat 11 miljoen mensen er een mening over hebben. En elke gemeente graag een station en een trein in zijn haar gemeente heeft. Complex ook omwille van een bijzondere governance als autonoom overheidsbedrijf. Domein, denk ik, waarin ik toch al heel wat orde op zaken heb kunnen stellen. Door het afschaffen van filialen die een eigen leven hadden. Maar ook bijvoorbeeld door het afschaffen van het feit dat bij mijn aankomst nog elk kaderlid van de NMBS moest worden aangesteld door een raad van bestuur. Terwijl dat een louter manageriale verantwoording is. Dus daar is op dat vlak veel gebeurd, maar dus complexe onderneming. Maar tezelfde tijd ook de mooiste onderneming die ik ken. En ik heb er nu toch ook wel 2, 3 gezien in mijn leven. Grote industriële ondernemingen, na Electrabel, ook Fluxys. Waarom zo'n mooie onderneming? Eerst en vooral, maar dat ligt ook aan mij, omwille van het feit van haar industrieel karakter. Dat is grote treinen stip laten rijden en onderhouden. En dat vraagt veel veiligheidscultuur en veel procesmatige aanpak. En ik heb dat graag. 2, het is een van de meest strategische ondernemingen in dit land vandaag om die modal shift die we allemaal willen te gaan bewerkstelligen. En ook zo strategisch op sociaal vlak, het brengt mensen samen. Zo strategisch op economisch vlak, het laat ons toe om te gaan werken, om mensen naar hun werkplaats te gaan brengen. En dan ook zo'n mooi bedrijf, zou ik zeggen, omwille precies van die proximiteit, dat dicht bij die klanten zijn. En dan met een ongelooflijk werkkracht daarachter. En ik heb dat nooit in mijn vorig leven gezien, behalve misschien een beetje in een nucleaire centrale. Daar waren ook mensen één echte familie. Wel, bij de cheminots, je komt eraan één en je komt eraan 18.000. En dat heeft voordelen en nadelen. Nadelen is, als je aan één komt, heb je ze alle 18.000 tegen u. Maar het voordeel is ook dat je, als je er één en een groep kan gaan mobiliseren, dat die echt allemaal opkomen voor de familie van het spoor. Jouw vraag was dan, en heb je daar nu op die 5 jaar al wat kunnen vereenvoudigen op personeelsvlak, was jouw vraag. Ik denk het wel. We hebben al veel gemoderniseerd. We hebben performantiesystemen ingevoerd, evaluatiesystemen ingevoerd. Wij recruteren vandaag niet meer op 6 maanden, maar op 1 dag op de jobdays. We hebben zeer veel gewerkt aan diversiteit, zoals ik daarnet al zei, aan interne mobiliteit, aan reskilling, aan upskilling. En dus ja, daar waait effectief een nieuwe wind in het personeelsbeleid.
Mm. Al bij al blijft u wel, of moet u enorm veel evenwicht indienen? Heeft het al gesuggereerd ook. Hè? Iedere dorp of iedere gemeente wil zijn eigen station en gaan zo maar verder. Maar dus die communautaire, provinciale, sociale, politieke evenwichten allemaal. Ziet u bijvoorbeeld nog de bomen door het bos?
Ik zie perfecte bomen in het bos en ik zou mij niet gelukkig voelen mocht ik ook niet die verschillende registers hebben om die op dagelijkse basis te gaan beheren. En dus ja, ik heb respect voor de politieke wereld en onderhandel daar graag mee. En vanuit respect voor de een en de ander kan je veel bereiken. Ik heb respect voor mijn mensen, ik heb respect voor de klanten. En dus ja, ik heb wel echt die verschillende registers nodig en die complexiteit nodig. En als je daar niet mee kan omgaan met het feit dat er echt die verschillende registers zijn en dat die elk zwaar zijn, dan ben je beter van niet aan de NMBS te beginnen.
Ja, en je kunt het weten.
En ik ben daar gelukkig.
Gelukkig. Ik wil even terugkomen op die productiviteit. Ja. Een tijdje terug uit een studie, een benchmarkstudie door het Imperial College in Londen, bleek dat de NMBS toch nog een grote achterstand heeft met een aantal landen, zoals Nederland, Denemarken, Noorwegen, Ierland. Een gap van om en bij 30%. U zei het al, hè? Wij willen met het nieuwe beheerscontract dat eraan komt, gaat ook die productiviteit een heel belangrijk item zijn. Kunnen we die gap ook ooit overbruggen nog? Is die niet immens groot?
Dus je hebt een punt met te zeggen dat wij zeker niet tot de beste van Europa behoren. Terzelfde tijd moet de eerlijkheid ons ook gebieden van te zeggen dat we niet bij de slechte van Europa behoren. Ja. Dus we zitten daar ergens in de middenmoot. Maar hoe dan ook moet elke dag alles beter. En dit wordt ook het grote voorwerp opnieuw van het beheerscontract. Twee, we hebben toch de afgelopen jaren, sinds 2015, al enorme productiviteitsinspanningen geleverd. Een rato van 4% per jaar. En wij gaan voor hetzelfde productiviteitsverbeteringsgehalte in het kader van het beheerscontract. En onze bedoeling is om na die 10 jaar, indien men ons laat werken met rigueur als een industrieel bedrijf, met respect voor haar aandeelhouder en rechten en plichten, denken wij dat wij tot de top 8 van de Europese bedrijven kunnen gaan behoren. Maar we moeten daarvoor ook investeren. Maar terzelfde tijd is het toch ook zeer belangrijk om te durven kijken, als we ons vergelijken met anderen, naar een aantal Belgische specificiteiten waar misschien samen iets kan aan gebeuren om die gap ook wat toe te dichten. En sta mij toe om misschien 3-4 voorbeelden te geven. 1, als we kijken naar het gebruik van de trein over de dag in België, dan stellen wij 2 grote pieken vast. 2 grote piekmomenten in de ochtend en in de avond. En die pieken heb je in elk land. Maar alleen is die piek in België veel groter dan in de benchmark van vergelijkbare landen, dus Nederland, Noorwegen, Denemarken enzovoort. Bij ons in de piek reizen er 5 maal meer reizigers dan in de daluren. In de benchmark waarnaar u verwees, is dat 3. 3 keer meer in de piek dan in het dal. En daardoor alleen genereer je meer dan 20% meer kosten. Want je moet natuurlijk jouw materieelbehoeften, jouw zitplaatsen gaan afstemmen op die piekmomenten. Eén voorbeeld. Tweede voorbeeld, de commerciële snelheid van de treinen. Hoe rapper je kan rijden, hoe rapper je van A naar B kan en terug van B naar A. En als je 4 keer per uur van A naar B gaat en je doet dat rap, heb je minder materiaal nodig dan als je daar een lange tijd over doet. De gemiddelde snelheid in België is 55 km per uur van het spoor. En ik maak een mengeling van de landelijke lijnen en de IC-verbinding. In de ons omringende landen is dat 70 km per uur. Vanwaar het verschil? Omdat wij gekozen hebben voor 555 stations waar veel treinen een stop maken. Waarom? Dit is een politieke maatschappelijke keuze geweest. Vergelijk ik dat met Nederland, daar zijn amper 200 stations. Dus willen we dat productiever maken, sneller laten rijden, minder stops, dan heeft dat opnieuw voor- en nadelen.
Ja.
Een derde voorbeeld. Bij ons zijn de treinen, als je die gemiddeld gaat bekijken, 25% van de zitplaatsen bezet. In de ons omringende landen 35. En dit komt eigenlijk door de structuur van het Belgisch netwerk. Dat is wat het is. We noemen dat een netwerk in ster, waarbij dus alle treinen, als je van Oostende naar Eupen moet, dat alles eigenlijk door Brussel gaat. Noord naar zuid gaat door Brussel, west naar oost en omgekeerd gaat door Brussel. Omdat men van Brussel geen eindstation heeft gemaakt waar treinen konden keren en waar de wissels liggen om dat infrastructureel te gaan beheren. En dus bij ons is er zeer veel verkeer richting Brussel, maar dan in tegenstroom. Als die treinen tegen de piek in tot op het einde rijden, is die bezetting niet goed genoeg. We gaan dat aanmoedigen, maar je moet wel klanten hebben die in de andere richting moeten gaan ook. Een ander voorbeeld nog is het criterium van staanplaatsen. Een Belg wil altijd een zitplaats. In andere landen is een trein volzet als 15% van de klanten recht staat. Dit is opnieuw cultureel. Als wij aanvaarden dat wij ook 10 minuten, 20 minuten kunnen recht staan, dan betekent dat een andere aankoop van materieel. En dan het laatste punt dat misschien positief is, dat is toch dat onze prijzen 35% onder het gemiddelde ligt van al die anderen. En dus als je dat allemaal samenneemt, denk ik dat als je nu een nieuwe operator gaat injecteren in België, dan zal hij met diezelfde Belgische specificiteiten te maken hebben.
Ja.
Ofwel schaffen we het voor iedereen af, ofwel voor niemand. En dus wat die wegneemt, dat we gaan werken aan onze productiviteit en dat we daar hard mee bezig zijn.
Mm-hmm. Stiptheid is daarin een heel gevoelig thema. Hè. Ook, dat is ook heel veel met perceptie te maken. Maar wat mij opgevallen is, dat tijdens de coronalockdown bijvoorbeeld het spoorverkeer een stukje is gedaald en de stiptheid toenam. Zijn dan congestie en stiptheid, zijn dat dan communicerende vaten?
Punctualiteit is zeer belangrijk, zoals je zegt. Het is eigenlijk het eerste criterium waarop je beoordeeld wordt. En mensen verdragen tot 6 minuten, tot 8 minuten vertraging. Alles wat daarna komt, is vervelend. Tenzij je onmiddellijk een alternatief wordt aangeboden. En dus we werken daar sterk op. Maar zoals je zegt, het zijn niet volledig communicerende vaten, maar het is toch zeer determinerend. Waarvan hangt de stiptijd af? Eerst en vooral van uw rijpaden. Wij noemen onze sillons de wegen van Infrabel. En we komen goed overeen met onze zustermaatschappij en we werken daar samen hard aan. Maar dus, hoe meer treinen op het net, hoe gecongestioneerder het net is. Wat geldt voor de weg, geldt ook voor het spoor. En er zijn de afgelopen jaren meer en meer treinen, zowel vrachttreinen als personentreinen, op het net geïnjecteerd. Dus dat creëert congestie, dat creëert bottlenecks. En op die momenten volstaat het dat er 1 trein in pannen valt op een cruciale plaats, dat een domino-effect met zich kan hebben op al de treinen die volgen. Stiptheid is ook gelinkt aan de capaciteit van het net. We hebben nog veel lijnen in dit land waar heen en weer over hetzelfde spoor verloopt. Als ook daar iets gebeurt, is het koekenbak. Stiptijd heeft ook te maken met werken op het net. En ik ben ook een grote voorstander om aan mijn zustermaatschappij Infrabel meer euro's ter beschikking te stellen om het net in stand te houden, te vernieuwen, te onderhouden en uit te breiden. En dan heb je de andere elementen die de stiptijd impacteren. De materiëlen die we hebben, de treinen die we hebben. Zoals ik daarnet al zei, 50% van onze treinen is meer dan 25 jaar oud. Een trein die ouder is, valt meer in pannen. We hebben ook zeer veel gewerkt op de veiligheid de afgelopen jaren. Het fameuze ETCS-systeem. Dit zijn zeer gevoelige systemen. Van zodra daar geen volledige connectie is met het spoor, valt daar iets stil. Dus veiligheid heeft ook daar een prijs. Reizigersstromen impacteren de stiptijd. Indien je een trein met 1000 mensen aan boord moet laten uit- en instappen, dit gebeurt minder vlot dan een trein waar 30 mensen in- en uitstappen. En dan heb je natuurlijk nog altijd, en dat blijft zeer betreurenswaardig, en dat blijft voor 30-35% de punctualiteit impacteren. Dat zijn mensen die nog altijd liever langs het spoor wandelen dan ver van het spoor. Auto's die de spoorwegen oversteken op een ogenblik dat dit niet mag. En dus dit allemaal samen determineert de punctualiteit. Maar minder treinen, zoals we hebben gehad in de lockdown, minder treinen in de piek op het ogenblik dat alles al gecongestioneerd is, ja, bepaalt de punctualiteit. Maar het beleid dat we moeten voeren is er één van: we gaan meer treinen injecteren en we moeten dat aankunnen en we moeten investeren in debottlenecking en in decongestie en moderne materieel.
Droomt u van een organisatie van het spoor zoals in Japan, waar een seconde te laat als een falen wordt beschouwd?
Ik heb niet veel tijd om te dromen, dus dat komt al goed uit. Twee, ik vind dat 1 seconde te laat komen geen falen is. En op dat vlak hecht ik nog meer belang aan de Belgische cultuur dan aan de Japanse cultuur. Waar ik wel jaloers op ben, dat is op landen zoals Japan, zoals wellicht Zwitserland, die lange termijn strategieën hebben en een lange termijn visie hebben. En een lange termijn visie hebben op waar zij met hun land naartoe willen. Op het vlak van mobiliteit. En die dat beleid, die visie, die strategie aan mobiliteit ook gaan koppelen aan een visie op ruimtelijke ordening, aan een visie op organisatie van het werk. Zij hebben die visie uitgewerkt op de lange termijn en zij hebben dan decennia lang daaraan gewerkt met lange investeringsplannen om daartoe te komen en daar de middelen voor vrijgemaakt. En dat zijn maatschappelijke politieke keuzes en ik begrijp zeer goed dat het niet makkelijk is om de juiste keuzes te maken. Maar indien we echt een topmobiliteit wensen, moeten we daarin investeren en moet het land ook die keuze gaan maken.
Iets helemaal anders. Uw moeder wilde u destijds aan de militaire school sturen, heb ik ergens gelezen. Om u onder andere wat discipline bij te brengen.
Ja, ze vond dat het eigenlijk niet meer ging dat ik nog op mijn 20ste rondliep met een bougie van mijn mobilet rond mijn nek en met patchouli aan de andere kant van mijn nek.
Mm-hmm. Ja. Maar u twijfelde tussen rechten, geneeskunde, farmacie, wiskunde. Het kon alle richtingen uit. Ja. Uiteindelijk werd het Romaanse filologie.
Ja.
Omdat u destijds, zoals u zelf zei, zo'n typische humaniora-student was die nog niet wist welke richting ze uit wilde.
Ja.
Ik kan alleen maar een enorm contrast vaststellen met de vastberadenheid die u vandaag zo typeert, toch?
Eén, ik denk dat het niet abnormaal is dat je op 18 jaar eigenlijk niet weet naar waar en jouw hart en jouw reden neigt. En dus ik was inderdaad iemand die niet wist waar het naartoe zou gaan. En heb dus maar om redenen van exclusie van andere richtingen gekozen voor Romaanse. Gewoon op basis van waar zitten er eigenlijk het minst studenten. En de twee richtingen waar het minst studenten waren, dat was toen agogiek of Romaanse. Aangezien ik niet begreep wat agogiek was en is, heb ik gekozen voor Romaanse. Dus en echt zo simpel was het. Ben ik vastberaden? Ik denk dat ik mag zeggen dat ik zeer verantwoordelijk ben. En één, vind ik het vooral een eer en een gunst om die verantwoordelijkheid toebedeeld te krijgen om een bedrijf als NMBS vandaag, Fluxys vroeger, Electrabel nog ervoor, te mogen leiden. Het is een enorme verantwoordelijkheid naar klanten toe, naar mensen toe, naar euro's toe. En ik ben daar zeer dankbaar om. En ben ik vastberaden? Ja, ik heb waarden, ik heb principes, ik heb prioriteiten. En ik probeer inderdaad graag de mensen rondom mij te mobiliseren, rondom eenzelfde visie en daar samen aan te werken.
U heeft wel echt wel mee van uw moeder, heb ik begrepen, hè? Die u bijbracht. Ze bracht samen 6 kinderen groot. En ze heeft het vooral bijgebracht om rechtlijnen te zijn, juist rechtvaardig. En ook heeft ze jullie geleerd om hard te zijn en op jullie chic te bijten. Maar altijd met het nodige respect voor iedereen rondom jullie. Ja. Durven zeggen en durven doen. Is dat echt zo'n motto die uw leiderschap typeert?
Ik denk dat er eigenlijk 3 dingen zijn die u bijzonder formateren in het leven. Dus 1, inderdaad jouw opvoeding. En die heeft mij zeer geformateerd. Iedereen in België weet ongeveer intussen dat ik mijn vader verloren ben toen ik 11 jaar was. 'S morgens was hij nog, 's avonds niet meer. Dat mijn moeder achtergebleven is met 6 kinderen. En zij heeft ons een aantal zeer bijzondere zaken bijgebracht. 1, van het anekdotische te onderscheiden van het echt belangrijke. 2, van echte mensen te onderscheiden van artificiële mensen. En 3 van, en het leven gaat hier vooruit. En wij gaan dat doen in levensvreugde. Ik doe het huishouden, jullie studeren. Tweede zaak die u erg formateert, of die mij erg geformateerd heeft, is mijn studies. En ik denk, want dat was een van de vragen die mij op voorhand op tafel had gelegd, maar die Romaanse brengt jou dat eigenlijk iets bij vandaag. Ja, behalve het feit dat ik een hekel heb aan dt-fouten in het Nederlands en aan een verkeerde accord du participatie in het Frans. Maar ik denk eigenlijk dat wat je studeert niet van essentieel belang is. Wel wat je daaraan overhoudt en de manier waarop je het doet. En daarmee bedoel ik de rigueur die je aan de dag legt om je studies te gaan doen. En met rigueur, daar wil ik zeker niet zeggen dat je vanaf 1 september tot 30 juni aan je bureau moet zitten. Ik was precies het tegendeel. Ik was aan het dansen tot de 2e mei en dan sloot ik mij wel 18 uur per dag op gedurende 2,5 maanden om mijn examens af te leggen. Maar het leert u rigueur. Het leert u kritische zin. Het leert u openstaan, dat respect voor anderen. Dat interdisciplinair gaan werken. Beslissingen nemen. Wat leer ik niet. Moeten deliveren binnen bepaalde tijdspannes. Dus dat is zeer formaterend. En dan 3 is het leven gemaakt, denk ik, van ontmoetingen. Van de dash ook. Als er een trein letterlijk en figuurlijk voorbij komt, van te zeggen, dit zijn mijn sterktes, dit zijn mijn zwaktes, spring ik erop. En wat je altijd moet doen, vind ik, en om dan terug te komen op jouw vraag, wat is eigenlijk jouw leiderschapstijl? Ik denk 1, rigueur. En ik kan het niet genoeg blijven benadrukken en ik zal er iedereen moe bij maken. En dus rigueur in alles. Rigueur in de manier waarop je naar een probleem kijkt. Waarop je het analyseert, waarop je beslist, waarop je implementeert. En rigueur is alles behalve triestig. Hè? Integendeel, het is zelfs mooi. 2, omring jou alsjeblieft met mensen die veel sterker zijn dan jouzelf in de materies die jij minder kent. En zoveel mensen zijn daar bang van. Zie daar alsjeblieft de rijkdom van in. En het is zo mooi om dan die mensen rondom jou te hebben, om hen te doen samenwerken, om gechallenged te worden door hen en om hen te challengen op een constructieve manier. 3, beslis en delegeer en communiceer. 4, vergeet nooit van waar je komt. Logen jouw afkomst niet. Stick to your values. En alsjeblieft, leg af en toe de nodige humor waarin moet liggen. En behoud een dosis zelfrelativering. Anders gezegd, ga nooit naast je schoenen lopen. Er is 1 ding waar ik spijt van heb. En dat is uit mijn Electrabel verleden. En dat is op het ogenblik van de liberalisering en de openstelling van de markt hebben we op een bepaald moment beslist om nieuwe klanten, die dus nog geen deel uitmaakten van het Electrabel grondgebied, een goedkoper tarief te bieden, een goedkopere prijs aan te bieden ten opzichte van de loyale historische klanten. Ik zou dit vandaag nooit meer doen. Ik denk dat alles begint bij het erkennen en herkennen van de loyaliteit van klanten. Dit is eigenlijk wat ik niet meer zou herdoen. En voor de rest denk ik dat ik alles zou herdoen zoals ik het gedaan heb.
Had u ooit een ankertje laten tatoeëren dan de schouder? Ik heb daar ook ergens vernomen dat dat een van uw favoriete emojis zou zijn. En dat u dat af en toe wel eens sms't naar persoonlijke en professionele ankerpunten bij wie u alles durft en kan aftoetsen.
Voor mij is dat symbool van verankerd zijn aan het leven, verankerd aan de dood, verankerd aan vriendschap, verankerd aan liefde, verankerd aan waarden, aan mensen. En dus ja, ik wil een ankertje, maar Georges-Louis Boucher heeft mij ooit beloofd dat hij mij zou trakteren op een ankertje. En dus ik wacht daarop.
Oké. Zullen
dan... Maar ik ga niet uit dit leven stappen zonder ankertje.
Mocht u ooit NMBS om welke reden dan ook verlaten, zou je dan opnieuw nog eens zo'n delicatessenzaak, brasserie beginnen, waar ik uw beruchte garnaalkroketten zou kunnen komen proeven? Want dat was ergens een driejarige tussenstop tussen Electrabel en NMBS.
Het was vooral geen stop, hè? Want als kleine zelfstandige een kleine zaak runnen.
En
jij noemt dat delicatessenzaak, maar ik noem dat eigenlijk een café. Dat was eigenlijk een plaats waar mensen graag kwamen. Het was ook een zalige periode. Eén heb ik eigenlijk nooit mijn loopbaan geprogrammeerd en ik heb daar ook een hekel aan. Ik wil dus niet weten waar ik morgen ga staan. Ik heb het, ik programmeer niet. Ik hoor ook niet graag het woord ambitie. Ik vertaal dat liever in. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid. En vandaag heb ik dus de verantwoordelijkheid over dit bedrijf en ik denk alleen over de verantwoordelijkheid binnen dit bedrijf. Als je mij vraagt wat ga je morgen en overmorgen gaan doen, dus zoals ik al zei, ik denk er niet aan. Alleen ben ik grootgebracht met het principe, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sergent. En dus ik heb een enorm respect voor alle mogelijke beroepen in deze samenleving.
Mm-hmm. Uw mandaat als topvrouw van de NMBS loopt nog tot 2023, kan verlengd worden. Ik had hier staan, koestert u nog ambities, maar u hoopt niet van het woord ambitie, dus zal ik zeggen, koestert u nog plannen op lange termijn?
Dus één, heb ik een contract met de NMBS vandaag tot in 2023? Ja. Kan dat verlengd worden? Ja of nee? Je moet met twee partijen zijn. Zoals ik daarnet al zei, ook daar denk ik vandaag totaal niet aan. Ik heb vandaag de verantwoordelijkheid over dit bedrijf. En ik ga daar blijven werken alsof mijn leven ervan afhangt. Om nu in eerste instantie die grote mijlpaal te gaan nemen van de ondertekening van dat beheerscontract. Dat ik zo belangrijk vind. Eén, voor de mobiliteit van dit land. En twee, ook voor de 18.000 mensen die in dit bedrijf werken. En die toch zo een perspectief krijgen en ook nodig hebben op de langere termijn, in plaats van jaar na jaar geslingerd te worden tussen is wel, is niet. En dit is nu en vandaag mijn enige prioriteit. En dan op een bepaald moment komt er een punt, en dit is het voorrecht zowel van de aandeelhouder als van mijzelf, om daar ooit een punt achter te zetten.
Oké, dat is een mooi einde. Ik zou zeggen, dank u wel voor de tijd en het gesprek.
Het was zeer fijn van hier met jou samen te zitten.
Dank u wel.
De tijd is om. Tot zover ons gesprek vandaag. Tune alvast je agenda voor de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Iedere laatste donderdag van de maand. Blijf ons volgen op social media en op onze website vbo.be. Tot dan!